Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Jiwa en dit is een podcast in de serie Woorden van de Wijze. En in deze podcast wil ik kijken naar de bijzondere definitie van yoga in de Bhagavad Gita. Iedereen kent tegenwoordig wel het begrip yoga en de meeste mensen doen ook aan yoga. Maar wat betekent het eigenlijk en waar gaat het over? En vooral, hoe kijkt de Bhagavad Gita ernaar? Yoga heeft veel definities. Laten we er een paar nemen. Bijvoorbeeld die van Patanjali, die vaak wordt gezien als de vader van de yoga. En die definieerde yoga in zijn Yoga Sutra's als het stilleggen van de wervelingen van de geest. Hij ging ervan uit dat door de continue stroom van gedachten in het bewustzijn tot rust te brengen, kan je een ervaring krijgen van een diepe innerlijke vrede en een realisatie van wie je in werkelijkheid bent, het ware zelf. Adi Shankara, een groot hervormer en de grondlegger van Advaita Vedanta, die formuleerde yoga als een praktijk die leidt tot de realisatie van het zelf en dat identiek is aan Brahman, oftewel de microcosmos en macrocosmos zijn één en hetzelfde. Sri Aurobindo, iemand die veel recenter leefde, keek naar yoga als integrale yoga en zag dat als een soort transformatie van het menselijk leven, waarbij we als mens, als een soort diermens, die eigenlijk meer nog gereguleerd wordt door zijn instincten en driften, plus een stukje van zijn reden, zich zal ontwikkelen tot wat hij dan noemt een goddelijk wezen, waarbij we eigenlijk in het volle bewustzijn terecht zouden komen. Swami Sivananda van de Sivananda Ashram in Rishikesh, die integreerde de grotere yoga's, de karma yoga, de yoga van handeling, de yoga van kennis, de jnana yoga en de yoga van devotie of liefde, de bhakti yoga tot één integrale yoga en ging ook echt nadruk leggen op de relatie tussen yoga en gezondheid. Een van de grootheden die eigenlijk de moderne en bij ons bekende yoga heeft geïntroduceerd is Krishnamacharya, die eigenlijk de yoga ook vertaalde naar individuele behoeftes en ook de nadruk legde op de fysieke praktijk en de gezondheidsaspecten die eraan vastzitten. Daarnaast zijn er zoveel andere yoga's als Hatha yoga, Vinyasa yoga, Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Kundalini yoga, Bikram yoga, Restorative yoga, Yin yoga. Nou, de Yoga Nidra, Dru yoga, nou je kunt het niet opnoemen, maar het zijn allemaal yoga's. Maar het meeste wat deze yoga's doen is meehelpen om iemand in een betere balans te brengen en betere energie te geven, betere gezondheid te geven. En uiteindelijk staat er dan ook steeds weer bij dat dat bijdraagt aan een stuk spirituele ontwikkeling of de ontwikkeling van het hart. Hoe dat dan precies gaat, dat blijft allemaal een beetje vaag. Maar in ieder geval, dat is wel de idee. Als we teruggaan naar de Bhagavad Gita, dat hele oude geschrift, dan weten we dat yoga daar een centraal begrip is. En je kan inderdaad zeggen dat die 18 hoofdstukken die de Bhagavad Gita groot is, ieder voor zich een eigen volledige yoga zijn, oftewel een volledige weg voor menselijke ontwikkeling. Maar hoe kijkt die Bhagavad Gita nou eigenlijk naar dat begrip yoga? Als we heel eerlijk zijn, wordt die yoga niet echt uitgewerkt. Er komen niet heel veel asana's in voor, heel weinig pranayama. En hoe al die disciplines zich nou onderling verhouden, blijft ook een beetje vaag. Daar ligt schijnbaar niet het accent op. Als we willen kijken en willen begrijpen hoe de Bhagavad Gita naar yoga kijkt, dan is het verstandig om even weer na te denken over hoe die Gita is opgebouwd. Nou, die Gita is opgebouwd eigenlijk uit 3 delen. De eerste 6, de middelste 6 en de laatste 6 hoofdstukken. De eerste 6 gaan over de mens, de tweede 6 over het absolute of het goddelijke. En de derde 6 die gaan over de relatie tussen dat mens en dat goddelijke. Laten we eens focussen op die eerste 6 over die hoofdstukken die gaan over ons, de gewone mens. Die eindigen natuurlijk in hoofdstuk 6 en als we daar een beetje naar kijken om te leren waar wil die Gita naartoe, dan kan je dat zien door te kijken naar de laatste verse van dat 6e hoofdstuk. En wat staat daar nu eigenlijk? Eigenlijk staat er maar iets heel simpels. Hij zegt, Krishna zegt tegen Arjuna, word een yogi. En een yogi is iemand die de hele yoga geïntegreerd heeft en helemaal eigen heeft gemaakt. Om het nog beter te begrijpen wat dit nou eigenlijk betekent, moeten we ook weer begrijpen hoe zit die Gita nou in elkaar ten opzichte van die Mahabharata, want daar maak je onderdeel van uit. En de Mahabharata heeft één centraal thema, dat heet dharma. En dharma kan je vertalen als de wet of plicht, maar het is ook een ondersteunende kracht. Het is een creatieve kracht die de hele schepping doorstroomt en alles met alles verbindt en ondersteunt. En wij als mens zijn ook onderdeel van die kracht. Ook wij hebben die kracht door ons stromen en ook wij horen eigenlijk als een integraal onderdeel van die totale schepping te functioneren. In de werkelijkheid is dat een beetje anders, want wij zijn zo egocentrisch en hebben onszelf zo centraal gesteld dat we denken dat de hele schepping er is om ons te ondersteunen. Het gaat over ons welzijn, primair, en niet over het welzijn van de schepping. Maar dat is niet het thema van de Mahabharata. Ik heb al vaker gezegd die prachtige zin die ik zo mooi vind, die uit de Mahabharata komt en die eigenlijk Dharma op een hele poëtische manier definieert. Je moet leven zoals bijen honing peuren uit bloemen zonder ze te beschadigen. Ja, dat is een stijl van leven. En de Bhagavad Gita probeert ons een yoga te leren die niet zelf verder uitwerkt. Hij geeft niet al die regels. Hij wil niet alles vertellen wat je wel moet doen, niet moet doen. Welke asanas wel, welke pranayama wel of niet. Daar zegt hij eigenlijk heel weinig over. Het is een stijl van leven. Daar wil hij naartoe. Hij wil dat je een yogi wordt. En er zijn natuurlijk vele manieren om yogi te worden. Ja, de Bhagavad Gita beschrijft er maar liefst 18. Ieder hoofdstuk is een volledige yoga om yogi te worden. Oftewel in harmonie te leven met de schepping als geheel. Dit is anders dan als we kijken naar de moderne yoga. Want die is erg gericht op het in balans brengen van een individu. De gezondheid van een individu. En uiteindelijk hoop je dan ook dat hij dus een stukje spirituele ontwikkeling krijgt. Hoe dat dan gaat, opnieuw, dat blijft een beetje vaag. En hoe dat dan bijdraagt aan een harmonieuzer leven in relatie met de schepping als geheel, met de natuur, met de mensen, de dieren, je omgeving. Ook dat wordt niet echt uitgewerkt in de moderne yoga's, want het blijft dan hangen op die asana's en het blijft hangen op die pranayama's, eventueel nog wat dieet en nog wat andere dingen. Maar hoe dat nou echt precies verder gaat, blijft staan. Bhagavad Gita wil eigenlijk dus dat die hele yoga leidt tot iets, namelijk in relatie te zijn met die dharma. En hoe formuleert die Gita dat dan? Dat is interessant, want dat doet hij namelijk op een vreemde manier, een hele bijzondere manier die ik niet verder ken. Want daar stelt hij namelijk het begrip vrede centraal. Bijvoorbeeld, in de Bhagavad Gita in het 12e hoofdstuk stelt hij dat kennis is hoger dan voortdurende oefening, abhyasa. En meditatie is beter dan kennis. En deze vertalingen zijn niet echt super gelukkig, want het woordje hoger in deze zin, ik heb het zelf zo vertaald hoor, dus ik kan niemand anders de schuld geven, is eigenlijk Srejas. En Srejas is eigenlijk beter, het is eigenlijk de cream, het is de gist van voortdurende oefening. Voortdurende oefeningen leidt tot iets als kennis, zoals je als je naar room klopt, heb je uiteindelijk slagroom. En hoger dan dat, of wat weer de cream daarvan is, is meditatie. En voorbij die meditatie, dat eindigt in een vorm van afstand doen. Een afstand doen van de vruchten van handeling. Dat je dus eigenlijk alleen maar werkt voor het welzijn van het grote geheel en niet iets voor jezelf. En dan zegt hij ook, na het afstand doen van de vruchten van handeling volgt onmiddellijke vrede. Het woord vrede wat hier gebruikt wordt is shanti. Het bekende woordje dat velen van jullie wel kennen als vrede. En de Bhagavad Gita gebruikt dat een aantal keren, een heel aantal keren. Maar hij gebruikt daarnaast ook nog een ander woordje, bijvoorbeeld dat hij gebruikt in het tweede hoofdstuk, in vers 65. Daar staat, er is geen onderscheidingsvermogen, buddhi, nog concentratie en meditatie in hem die onstandvastig is. En er is geen vrede in hem, die zich niet concentreert en niet mediteert. Hoe kan er gelukkig zijn voor hem die geen vrede kent? En zo gaat hij eigenlijk door met dat woordje vrede, steeds weer. En het woordje wat hij hier gebruikt is prasada. De prasada is een prachtig mooi woord. En daar is een poëtische omschrijving van. Ik heb hem al eens in een eerdere podcast gebruikt. Dat is dat wat je meeneemt uit de diepste stilte van jezelf om uit te delen. De yogi is verbonden met die diepe stilte en brengt alles naar boven om uit te delen. Eigenlijk ter ondersteuning als eerbetoon aan die dharma, die enorme universele kracht die die hele schepping doorstroomt en in harmonie houdt. In balans houdt. Yoga is in de termen van de Bhagavad Gita het beschermen of in tune zijn, leven in overeenstemming met de dharma. Niet alleen je eigen dharma. Je eigen dharma is een afspiegeling van de grote dharma, maar ook in harmonie met de gehele dharma. En dat is een bijzondere manier van kijken naar yoga. Yoga is om yogi te worden. En yogi, dat is eigenlijk waar het om gaat, is zo iemand die dit allemaal geworden is. Niet dat hij dat kent als technieken of vaardigheden. En het ook niet primair voor je eigen welzijn en eigen gezondheid. Dat is allemaal secundair, dat is heel mooi. Maar het grote geheel is veel belangrijker en dat is het focuspunt. Yoga in de Bhagavad Gita is leven in relatie met dharma. En dharma is yoga. En yoga is dharma. Dat is waar de Bhagavad Gita op uit is. En ik kan je vertellen, dit is een van de meest unieke definities die ik ooit heb gevonden, in welk geschrift dan ook. Het heeft niets te maken met hoe gaat het met mij? Is het fijn voor mijn gezondheid? Is het niet fijn voor mijn gezondheid? Superleuk. En dat is ook heel erg mooi. Maar het is weer zo vreselijk op jezelf gericht. En je moet je afvragen, leuk dat jullie aan yoga doen. Gefeliciteerd, ga vooral door, want het is echt belangrijk hoor. En die gezondheid is ook heel erg belangrijk. Maar vraag je alsjeblieft eens af en toe af, wat heeft de wereld eraan dat ik me toeleg op yoga? En je zult heel wat antwoorden kunnen verzinnen die allemaal waar zijn. Want nogmaals, wat ik zeg is geen masterclass, dat is een interpretation class. Je moet zelf vinden hoe het gaat. Maar ik nodig je uit. Kijk eens goed in die Gita, want daar zul je werkelijk vergezichten zien van wat yoga allemaal vermag. Wat het allemaal in petto heeft en wat het allemaal voor je kan doen. En dat gaat ver, ver, ver voorbij jouw individuele behoeften en wat heb ik nodig vandaag en hier en nu. Kort en goed. Denk er eens over na. Wil je erop reageren? Ik zou het superleuk vinden. Dus stuur me dan een mailtje naar info@filosofiemeditatie.nl. Ik zal er graag op reageren. En ik hoop dat je deze overwegingen kunt meenemen, een plekje kan geven. En misschien zal het helpen om bij te dragen aan een harmonieuzere manier van leven. Van ons als mens, individueel, maar ook als groep, als mensheid, zelf in zijn geheel. Om in harmonie te komen met die universele dharma waar die Gita het allemaal over heeft. Nou, dank jullie wel voor jullie aandacht en heel graag tot een volgende keer.